Wij zijn toegekomen aan het hoofdstuk dat heel beroemd, maar ook heel berucht is. En dat is Openbaring 20. Het is wel veel, maar we proberen toch de lijn, de rode lijn, te pakken te krijgen. Openbaring 20. En ik ga het eerst met u samen lezen. En ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, welk is de duivel en Satan, en bond hem 1000 jaren. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. En ik zag tronen en zij zaten daarop. En het oordeel werd hun gegeven en ik zag de zielen van degenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods en die het beest en het beeld niet aangebeden hadden en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En ze leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Maar de overigen der doden werden niet wederlevend, totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn en zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de 4 hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de oorlog, welker getal is als het zand aan de zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de lege plaats der heiligen en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn, en ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En ik zag een grote witte troon, en degene die er daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot, en geen plaats is voor die gevonden. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren en de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld in ieder naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Ik zet boven de lezing van vanavond het Messiaanse Rijk. En dan zie ik in hoofdstuk 20 4 hoofdgedachten. Ten eerste de verzen 1 tot en met 3. Daar zien we dat de Satan wordt vastgebonden. Vervolgens vers 4, 5 en 6. Dat is Christus die zijn rijk vestigt. Dan 7 tot en met 10... Dat is de goddelozen, die worden voorgoed vernietigd. En dan vers 11 tot en met 15, dat is de doden, dat is het laatste oordeel. Laatste oordeel. De doden worden geoordeeld, veroordeeld. Het Messiaanse Rijk. Satan vastgebonden, dat is 1. Christus vestigt zijn rijk, dat is 2. De goddelozen vernietigd, dat is 3. En de doden veroordeeld, dat is 4. Gemeente, wij hebben vorige week gezien, dat machtige hoofdstuk Openbaring 19, waar vanaf vers 11 de wederkomst van de Heere Jezus wordt beschreven. U weet het misschien nog wel, de eindstrijd, Armageddon hebben we het over gehad, de eindstrijd van de eindtijd. En dat dan als al die legers verzameld zijn onder leiding van het beest, de grote politieke leider, en de antichrist, de grote godsdienstige leider van de eindtijd, dat dan de Heer Jezus als de ruiter op het witte paard verschijnt met de legers vanuit de hemel op aarde. Nou, dat hebben we vorige keer gezien. We zien in de Bijbel dat er, als het gaat over de wederkomst, dat er drie woorden gebruikt worden. Het eerste woord wat gebruikt wordt in het Nieuwe Testament is het woord verschijning. De verschijning van zijn komst. Dat wil zeggen dat hij onthuld wordt. Dat hij in het licht gaat staan. Zodat hij wordt zichtbaar. Je ziet hem, hij verschijnt. Ten tweede zie je het woord openbaring. De openbaring, dat wil zeggen, hij wordt bekendgemaakt. Het doek valt eraf en hij wordt voor alle oog gezien. Openbaring. Persoonlijk, lichamelijk, letterlijk, zoals hij het gezegd heeft toen hij naar de hemel voer, ik zal alzo op diezelfde manier terugkomen. En het derde woord, daar wil ik wat over gaan zeggen, dat is het woord komst. Aankomst, terugkomst, wederkomst. En dat is in het Grieks het woord parousie. Nou, waarom zeg ik dat? Nou, dat is namelijk een heel speciaal woord. Parousie. Komst. Parousie, advent in het Latijn. Adventus, adventstijd, aankomst. Komst. En dat is een woord wat gebruikt wordt voor de aankomst van een keizer. Een nieuwe keizer. Als in de Romeinse tijd, en in die tijd leefde Johannes, de schrijver van de openbaring. Als er in Rome een nieuwe keizer kwam, dan was iedereen daar vol van en iedereen verwachtte daar natuurlijk heel veel van. Nou, dat woord, aankomst van een nieuwe machthebber, dat woord wordt gebruikt voor de wederkomst van de Heer Jezus. En in dat woord zitten drie dingen. Het eerste, en dan moet u dat beeld van die nieuwe keizer, moet u dan in uw gedachten houden. Het eerste, als er een nieuwe keizer in Rome in dat wereldrijk kwam, dan brak er een nieuw tijdperk aan. Het was zelfs zo dat de jaartelling werd veranderd naar aanleiding van de nieuwe keizer. Men sprak dan over 3 jaar na de inhuldiging van keizer Nero of wat dan ook. Het is zelfs de jaartelling, men telde voortaan de dagen en de jaren vanaf de inhuldiging van de keizer. Zo belangrijk was het aantreden van die nieuwe machthebber. Nou, zo zal het ook zijn met de komst van de Heer Jezus. Als hij eraan komt, zal de hemel opengaan, komt de Heer eraan, parousie, dan zal er een nieuw tijdperk aanbreken. Een nieuwe bedeling die genoemd wordt de wedergeboorte van de aarde. Tijd van de herstelling van alle dingen. Een tijd van herademing, verademing, verkwikking. Na zoveel lange, bange eeuwen van lijden en zuchten van de hele schepping. Het tweede, dat in dat woordje parousie, daar zit iets in van als de nieuwe keizer kwam, het eerste wat hij deed was de misstanden opruimen. De misstanden, hè? De misstanden bij de vorige keizer. Dat moest dan de nieuwe keizer allemaal rechtzetten. Dat zullen we vanavond ook zien, dat als de Heer Jezus teruggekomen is, openbaring 19, het eerste wat hij doet is de Satan binden. De grote onruststoker, die wordt eerst gebonden. En dan kan dat nieuwe tijdperk, de vestiging van zijn rijk, in volle doorbraak verder gaan. De misstanden worden opgeruimd. En het derde bij dat woord parousie is, als de nieuwe keizer er aankwam, werd heel Rome schoongeveegd. En een likje verf hier en zo, en een straatje geboeld. Dus de mensen, die bereiden zich voor. Net zoiets als Koninginnedag, hè, als de koningin eraan komt in een stad, dan worden daar maanden van tevoren voorbereidingen getroffen. De bloemetjes worden er weer eens in de perken gezet. En voorbereidingen voor de komst van de koning. En dat is eigenlijk de les van vanavond. Als we gaan spreken over de komst van de Heer Jezus, de vestiging van zijn rijk, dat nieuwe tijdperk. Nu is het nog niet zover, maar wees bereid. Laten we ons klaarmaken voor zijn komst. Als je gered bent, dat is een wonderbaarlijke genade. Maar dat wil nog niet zeggen dat we dan ook automatisch gereed zijn. Nou, dan ga ik naar hoofdstuk 20. Hoofdstuk 20. Ik zei al, een berucht hoofdstuk. Heel berucht. Want er zijn heel veel verschillende visies over. Nou, ik ben wat dat betreft iemand die gelooft dat openbaring 20 niet gebeurd is. Of wij leven niet in het duizendjarig rijk, maar dat is iets toekomstigs. Weet u nog dat ik pas geleden, met tweede paasdag, belijdenisdienst, dat ik u het verschil heb aangeduid tussen D-Day en Victory Day. Nou, die day, dat was Golgotha. De Satan is verslagen, maar nog niet voorgoed vernietigd. En V-Day, dat is bevrijdingsdag. En die bevrijdingsdag, dat is nou Openbaring 20. Dat de bezetter, de Satan, zal worden vastgebonden. En die zal geen macht meer kunnen uitoefenen. En dan zal de rechtmatige koning zijn rijk vestigen. En dat is nog niet nu, maar dat komt nog. En niet alleen zeg ik dat, maar de eerste drie eeuwen van de kerkgeschiedenis hebben alle kerkvaders dat geleerd. Dat de Heer Jezus, was natuurlijk een tijd van vervolging door de Romeinse keizers, en de vroege kerk die zag uit naar het moment dat Christus letterlijk zichtbaar vanuit de hemel op de aarde zou komen en dan zijn rijk zou vestigen en dat de verdrukker en de onderdrukker dan voorgoed het veld zou moeten ruimen. Dus ook de eerste drie eeuwen kerkgeschiedenis geloofde mensen dat de Heer Jezus spoedig zou komen om zijn rijk te vestigen. Ja, Irenaeus bijvoorbeeld en Justinus Martyr zegt dat ook om de twee te noemen. Ja, Irenaeus heeft daar, als u een beetje Grieks kent, dan zal ik het wel een keer kopiëren. Maar het is er nog wel, het is er nog wel, ja. Dan natuurlijk die 1000 jaar, ja. Weet u hoeveel keer dat hier voorkomt in het hoofdstuk? 6 keer. Nou, dat is om het te onthouden. En als de Heer iets 1 keer zegt, dan is het waar. Als hij 2 keer zegt, is het waar. Als 6 keer zegt, is het ook waar. 1000 jaar is 1000 jaar. Letterlijk of symbolisch? Nou, ja, symbolisch, ja, waarvan? Symbolisch in ieder geval niet van een korte tijd, dat begrijpt u. Al zou het symbolisch zijn, dan wil het in ieder geval iets zeggen dat het een lange periode zal zijn, maar wel met een begin en een eindpunt. En dat is hier ook zo. Nou, laten we eens gaan kijken naar de eerste drie verzen. Dat is mijn eerste gedachte. De Satan wordt vastgebonden. En bedenkt u dan, beste mensen, ik schrijf nog even op voor degenen die er vorige keer niet waren. In hoofdstuk 19 vanaf vers 11 hebben we inderdaad de verschijning van de Heer Jezus. De hemelinvasie op aarde. En toen hebben we ook gezien in hoofdstuk 19 vanaf vers 16, dat dan die legers van Harmageddon, die worden door de Heer Jezus verslagen. Onder leiding van het beest en de antichrist. En wie weet er nog wat er gebeurd is met dat beest en die antichrist? Vorige week over gehad. Ja, precies. Er staat in hoofdstuk 19, vers 20. En het beest, die politieke eindtijdelijke dictator, die werd gegrepen. En met hem ook de valse profeet, de antichrist, godsdienstige leider. En zij werden gegrepen en deze twee zijn levend geworpen in de poel van het vuur die van zwavel brandt. Deze twee werden levend geworpen door wat de eigenlijke hel is. En nu deze twee in de hel geworpen zijn, letterlijk, nu in hoofdstuk 20, vers 1 tot 3, dan zien we dat de Satan aan de beurt is. De Satan. Ziet u dat deze drie als het ware een onheilige drie-eenheid vormen? De Satan is de grote aanstichter, de draak, die zit achter alles. En hij die politiek en hij die godsdiensten geleidt. Nou wordt de aanstichter van alles wordt hier gegrepen. Er staat in vers 1, en ik zag een engel afkomen uit de hemel. Een engel afkomen uit de hemel. En hij had een sleutel van de afgrond, de bottomless pit, zegt de Engelse vertaling, de bodemloze put. En een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak. Bij mij staat in mijn vertaling hij met een hoofdletter. Dat is een foutje. Bij mij wel. En dit heb ik de zuivere, onvervalste GBS. Ik geloof toch dat ik de herziende eens moet aanschaffen. De herziende GBS, ja. En ik zag een engel afkomen. Ik geloof dat het hier niet om de Heer Jezus gaat. Waarom niet? Omdat in hoofdstuk 19 de Heer Jezus teruggekomen is. Hier gaat het over een engel, een sterke engel, een hemelse agent en ik denk dat dat Michaël is. Michaël, omdat in hoofdstuk 12 ook Michaël tegen de Satan heeft gestreden. En ik denk dat hier Michaël dus ook bedoeld wordt. Dit is een geweldig vers, dat de Satan gegrepen wordt en geen macht meer zal uitoefenen. Ongelofelijke verkwikking voor de wereld zal dat zijn. De volkomen uitschakeling van die kwade macht. Ik heb daar geen gevoel bij, maar de ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, op het moment dat Hitler werkelijk dood was, wat een onvoorstelbare opluchting moet dat gegeven hebben. Mensen die onder dat regime hebben gezucht. De aanstichter is uitgeschakeld. Dan kan er echt bevrijdingsdag gevierd worden. Hij wordt veilig opgesloten. Er wordt gesproken over, hij wordt gearresteerd. Hè? Hij wordt gegrepen, gearresteerd. Gebonden met een grote keten. Geslingerd in die bodemloze put. En dan staat er ook nog, hij wordt in de afgrond geworpen, vers 3. Opgesloten en een zegel boven die bodemloze put. Opdat hij de volken niet meer zal verleiden. Ik geloof, mensen, dat dit ook toekomst is. Je kan nou niet zeggen dat de duivel gebonden is. Hij is wel verslagen. Diede. Maar hij is nog niet gebonden. Hij gaat nog rond als een brullende leeuw. We leven tussen die 11 maanden, weet u nog? Die tijd, die hongerwinter die hier tussen zit. De Satan is nog niet gebonden. Dat kan je niet zeggen. Johannes, al zou je aan Johannes de schrijver vragen, denk je dat de Satan gebonden is? Hoewel Johannes leefde 95 na Christus, na de hemelvaart. Dan zou Johannes zeggen, nee, want ik zit hier verbannen op het eiland Patmos. En daar zit natuurlijk ook de duivel achter die Johannes daar via de keizer van Rome ook wilde monddood maken. Nee, nu nog niet. De Satan is de overste van de macht der lucht. Hij is nog steeds aan het misleiden en verleiden. Hij wordt genoemd met 4 namen. De draak, die machtige draak. Die altijd maar die vuurrode draak, die dat kind Jezus wilde verslinden bij de geboorte al. De oude slang doet herinneren aan Genesis 3. De duivel en de Satan. En dan staat er, hij wordt gebonden voor 1000 jaren, opdat hij de volken niet meer zal verleiden. Nou, en dan moet ik toch iets gaan zeggen over dat 1000-jarig rijk. Ja, 1000, dat wil wat zeggen. 1000 jaar dat de Satan niet gebonden is. Hoe zal het dan op aarde zijn? Weet ik daar wat van? Weten wij daar wat van? Nou, ik ga een mening aan u doorgeven, wat mijn mening is, en niet alleen de mijne. Ik denk dat als je de oud-testamentische profeten leest, dat je ontzettend veel leest. Vaak zijn het onbekende profeten. Jesaja, die kleine profeten. Maar dat je ontzettend veel beloften leest, eigenlijk bij alle profeten, die hebben gewezen naar de komende tijd, wat door de Joden wordt genoemd, het Messiaanse Rijk. Het Rijk van Jezus de Messias. En dat is hetzelfde als het Vrederijk. En dat Vrederijk is hetzelfde als die 1000 jaar die hier bedoeld worden. Er is dus, dat is mijn stelling, er is dus, op het moment van de wederkomst van de Heer Jezus, openbaring 19, dan is niet gelijk het afgelopen. Maar tussen de wederkomst en de eeuwigheid, de eeuwige toestand, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat is openbaring 21, volgende keer. Daar ligt dus openbaring 20, dat is een tijd hier op aarde van vrede en gerechtigheid. Al de oud-testamentische profeten spreken daarover. Openbaring 20 zegt mij de tijd, hoe lang dat zal duren, dat vrederijk. Namelijk 1000 jaar. Openbaring 20 biedt het raamwerk. Dan zal het gebeuren tussen de binding van de Satan en de loslating. Komen we dadelijk over te spreken. Daar ligt dat heerlijke periode, die heerlijke periode. Een rijk, een gouden eeuw, of eigenlijk moet ik zeggen een gouden millennium, het is 1000 jaar in 100 jaar. Onder leiding van de vredevorst. De heerlijke regering van Christus over de natiën. Er staat in vers 6, ze zullen met hem als koningen heersen. Als koningen heersen. Die 1000 jaren. Ja. Als koningen heersen die 1000 jaren. En wat zijn dan de kenmerken van het Rijk? Ik ga u wat geven, wat handvatten. En dan kan u dat zelf voor uzelf wat verder overdenken. Wat zijn nou de kenmerken van dat 1000-jarig Rijk? Voor sommigen kan dat nieuw zijn. Waarin de Zoon des Mensen hier op aarde zal regeren. Nou, het eerste wat ik zeg, dat is de positie van Israël. Israël is altijd de staart van de naties geweest. Altijd dat volk, altijd aanslagen, altijd, altijd in de hoek waar de slagen vallen. Al zoveel eeuwen lang. Israël zal dan hersteld zijn. En zal het hoofd van de volkeren zijn. Gans Israël zal zalig worden. Het hele volk der Joden zal de Heer Jezus zien. Tot bekering komen. En tot erkentenis dat Jezus hun Messias is. Uw volk zal uit een en al rechtvaardigen bestaan. Niet alleen Israël zal dan het hoofd zijn van de volkeren. Maar ook Jeruzalem zal dan zijn de stad van de grote koning. Er is een lied, dat zingt ervan, hè? Een kinderlied, hoe gaat dat ook alweer? Jeruzalem, de stad van de grote koning, is de berg Sion, een vreugde voor de ganse aarde. Hoe gaat dat ook alweer? Vreugde voor de ganse aarde is de berg Sion. Nou, in ieder geval zoiets. Rondom, zoiets, ja. In ieder geval, het gaat me om de uitdrukking, een vreugde voor de ganse aarde. Dat is het nooit geweest, maar dan zal dat werkelijk zo zijn. Het is nu een schrik voor de ganse aarde, een lastige steen, het probleem Jeruzalem. De stad van de grote koning. Te dien dagen zal Sion verheven zijn. Een verheven berg en de volkeren zullen toegaan tot die stad, om daar de koning te aanbidden. Uit Sion zal de wet uitgaan. En Jeruzalem, als u dat nog weet van die Ezechiël-lezingen, de laatste zin van Ezechiël is, de Heere zal al daar zijn. Yahweh Shama. De Heere zal er zijn. He, dan zal de Heere daar zijn in Jeruzalem. Op de troon van zijn vader David. Zoals de engel al gezegd had. Er zal ook een tempel zijn. De tempel van Ezechiël zal dan er zijn. En die tempel zal dan zijn een bedehuis voor alle volkeren. Nou, dat is één, de positie van Israël. De positie van Israël. Je zou kunnen zeggen, een Israëlitisch wereldrijk. Nou, dat hebben de christenen nooit geloofd. Een Israëlitisch wereldrijk. Onder leiding van Jezus van Nazareth. En dat hebben nou de Joodse uitleggers nooit geloofd. Maar het is allebei waar. Het zal een rijk zijn met Israël als hoofd van de volkeren. Onder leiding van de Zoon des Mensen. Jezus van Nazareth. Het tweede is de volkeren. U kent wel die bekende teksten. Alleen ik zet ze nou in het kader van Openbaring 20. De volkeren, de naties. Er zullen nog naties zijn. Ja, want er staat in vers 3, de duivel is gebonden opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden. Nou, de oorlog zal niet meer worden geleerd. Jesaja zegt dat, allemaal teksten die ik noem. De oorlog zal niet meer worden geleerd. Vrede dus, shalom, wereldwijd. De zwaarden worden omgesmeed tot spaden en spiezen tot sikkels. En het ene volk zal tegen het andere volk het zwaard, de militair, de wapens niet meer opheffen. Dat komt nog, dat komt nog. Je wordt hier geacht om alleen maar te luisteren. Ik maak eerst mijn verhaal af en dan komen de vragen, want anders kom ik niet verder. Dus ik ga het eerst plaatje schilderen en dan mag u zeggen, hey, dat detail, even op inzoomen. De volkeren in rechtmatigheid geleid. Hè? Rechtmatigheid geleid. Dan het derde, dat is de schepping. En weer is er een tekst die u vanzelf wel zal kennen. De ganse schepping die zucht. Nu. Maar dan zal die vloek weg zijn. En de bergen die zullen jubelen en juichen. En voor een doorn zal een dennenboom, een dist zal een mitteboom opgaan. Planten, de bomen, de bergen in het veld. De bergen, de heuvelen zullen druipen van overvloed. Zelfs de dieren, niet alleen de plantenwereld. Brakel zegt overvloedige vruchtbaarheid. Maar ook de dierenwereld en de wolf, de koe en de berin en de leeuw en het lam zullen tezamen weiden. Ik heb vandaag zitten kijken in wat Brakel zegt. Prachtige dingen, Brakel. De helm is aan Brakel. prachtige dingen. Hij zegt, wat een tijd zal, wat een heerlijke tijd. Wie verlangt daar niet naar, zegt hij. Overvloed van vruchtbaarheid. Een vierde punt, dat is dat alle afgoderij zal dan weg zijn. Nou, dat is wel heel iets hier in de stad als Rotterdam. Alle afgoderij zal dan weg zijn. Allah, Mohammed wordt niet meer genoemd. De hindoegoden, dan zal de God van Israël verheerlijkt worden op de ganse aarde. Te dien dagen zal de Heere één zijn, zijn naam zal één zijn. Alle knie zich buigen. De afgoden, zegt Jesaja 2, die zullen worden geworpen voor de mollen en de vleermuizen. Weg met die afgoden. Van de op, moet je, als je dat in, ik zit het nou veel te snel allemaal, maar goed, dat moet gewoon, dat is mijn drive. Maar als je daarover nadenkt, dat is gewoon geweldig. Ik heb vandaag de hele tijd over, ik mocht het een beetje bezinken, maar van de opgang der zon tot de ondergang der zon zal zijn naam worden verheerlijkt. Wat een tijd zal dat zijn. Een vijfde punt is, dat is... Dat vooral Jesaja wijst erop dat de leeftijden van mensen zullen zijn als de leeftijden van bomen. Die vloek wordt opgeheven. Het zal een paradijselijke tijd zijn. Wilhelmus Abrakel zegt, het zal een tijd zijn die groter is dan de tijd van de apostelen. De Pinkstertijd. Tijd groter dan Pinksteren. Tijd groter dan Pasen. Als het leven uit de doden. Leeftijden als bomen. Geen enkele gelovige hoeft dan te sterven. Hoeft te sterven. Dagen des hemels op aarde. Waar de ziekte bij de rechtvaardigen niet meer zal voorkomen bij de rechtvaardigen. En dan, kijk hoor, dat is dus die ziekte. Hè? Die ziekte niet meer en die leeftijden die zo als Methusalem zullen zijn. Hè? En dan het zesde is dat de Heer Jezus Christus werkelijk regeert. Hij zal dan echt zijn de overste van de koningen der aarde. Zijn troon. Ja, aan het einde van de ja, van die hele mensheidgeschiedenis zal er dus een tijd van komen. Les best. Het laatste gedeelte van de mensgeschiedenis zal dus zijn dat Christus regeert als zoon des mensen. Als de laatste Adam. Hier op aarde in macht en majesteit, voordat de eeuwigheid aanbreekt. En het zevende punt is dat Christus niet alleen regeert, maar dat er een bruid naast hem staat. Zoals Adam een Eva naast zich had, zo zal de laatste Adam, Christus, die zal een bruid naast zich hebben. Die met hem mag regeren. En dat is de gemeente. Dat is de gemeente van de levende God. Dat is de vrouw van het lam. Nou, dat is vers 1 tot en met 3. Goed, wie heeft er een vraag over? Jij had een vraag, wat zei je ook weer? Dat is een goede vraag. Kijk, het is een hele periode. Het is net niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Je moet ook een beetje, je moet het eerst even laten. Als het nieuw is, moet je het gewoon even laten bezinken. Maar het is een tijd hier op aarde en het is nog niet de volmaaktheid. Een rijk van vrede en waar gerechtigheid heerst, waar Christus zal koning zal zijn. In dat tijdvak van die duizend jaar zullen ook kinderen worden geboren. Hoe weet ik dat? Staat dat in de Bijbel ergens? Ja, als een jongeling van 100 jaar. Dus meneer Van der Kleij is niet nog een jongeling, zou die in die tijd leven. Een jongeling van 100 jaar, dus dat wil zeggen, in verhouding is dat dan voor die tijd jong. Zoals Henoch nog 365 was, was ook jong. In vergelijking met Methusalem. Daar zullen kinderen worden geboren. Psalm 22, het laatste vers zegt dat. Het zal het nageslacht worden aangeschreven. Ook dan zullen er kinderen worden geboren. Een heerlijke, zegenrijke tijd. Zullen er dan mensen sterven? Ja. Wanneer? Zodra ze in opstand komen tegen het gezag van koning Jezus. Maar lees. Wat zeg je? Luister. De duivel is gebonden. Dat is duidelijk, hè? Dus die kan van buitenaf niet meer verleiden. En de kinderen die geboren worden, ja, op het moment dat het vrederijk aanbreekt, zullen er rechtvaardigen zijn. Dat is logisch. Maar die kinderen die er geboren worden, die worden toch geboren met een zondig hart. Die worden geboren met een zondig hart. En als ze zich onderwerpen aan het gezag van koning Jezus, dan zal het, dan zal het goed zijn. Er staat bijvoorbeeld in Psalm 18 mensen die zich veinzend onderwerpen aan David. In die tijd zal dat ook zo zijn bij diegenen die geboren zullen worden, maar niet van harte het gezag van koning Jezus aanvaarden. En hoe weet ik dat? Omdat aan het einde van dit duizendjarig rijk zal de Satan voor een korte tijd losgelaten worden. En dan zal hij toch weer een hele menigte achter zich krijgen. Welke menigte? Van diegenen die in die tijd wel geboren zijn, maar uiteindelijk niet wederom geboren. Kijk, weet je wat belangrijk is? Dat je het inderdaad moet onderscheiden, wat ik vorige keer zei, tussen de hemelse kant, hè, waar Christus in, die opgestane heiligen, en degenen die op aarde zijn, maar nog niet gestorven en opgewekt zijn. Hè, van die hemelse kant, daar kan natuurlijk niemand meer afvallen. Maar op aarde, hè, zullen er volkeren zijn. Hè. Niemand die onrein is, zal straks de Jeruzalem in kunnen gaan. Het zou zinloos zijn om dat in de Bijbel te zeggen als iedereen volmaakt is. He, dus daar moet iets zijn dat je zegt van, hey, nou, die mensen die op aarde zijn. Ik denk inderdaad, maar dat is een beetje een detail tussen aanhalingstekens. Op het moment dat Christus wederkomt en dat volkerenoordeel gaat plaatsvinden. Dat het criterium zal zijn voor zover jij het aan mensen mijn broeders hebt gedaan. Dus eigenlijk het antisemitisme komt terug. Het zal een criterium zijn. Dus ja, daar zit inderdaad wel een gedachte in. Goed, waar ben ik? Ik ben bij vers tweede gedachte. Vers 4, 5 en 6. Vers 4, 5 en 6. Daar gaat het over de vestiging van zijn rijk. Ik zag tronen en zij zaten daarop en het oordeel werd hun gegeven. Wie gingen er op die tronen zitten? Nou, de verheerlijkte heiligen, die 24 oudsten, de gemeente. En ik zag ook de zielen van degenen die onthoofd waren. Waarom? Om de getuigenis van Jezus, om het woord van God. Die tijdens die grote verdrukking hun leven hebben gegeven voor de Heer Jezus. En ik zag ook mensen die het beeld en het beest niet hebben aangebeden. Merkteken niet ontvangen hadden, een voorhoofd aan hun hand. En die werden wederlevend, die werden levend gemaakt. En zij heersten met Christus als koningen die 1000 jaar. Maar de overige van de doden werden niet levend, totdat de 1000 jaar geëindigd waren. Als je dit nou zo leest, hè, wat staat hier dus? Ik kom er even op mijn schemaatje terug. Als het gaat over de wederkomst van Christus, wat gebeurt er dan? De binding van de Satan, dat hebben we gezien. Maar hier staat ook nog weer nog wat anders. De opstanding van doden. En zij leefden, ze werden wederlevend. Vers 4b. Namelijk, die martelaren die gedood zijn om getuigenis van de Heer Jezus. Ze werden wederlevend. De opstanding van de doden. Alle doden. Zullen alle doden opstaan? Als je vers 5 leest. Volgens mij niet. Als er staat, maar de overigen der doden werden niet wederlevend. Dat wil zeggen, een bepaalde categorie werd wel levend. Maar de overige der doden werd niet wederlevend. Totdat de 1000 jaren voleindigd waren. Dus aan het begin van het 1000-jarig rijk. Dan worden de, laten we zeggen, de gelovigen. De martelaren ook. Die worden levend gemaakt. De gestorven gelovigen, de martelaren, die worden levend gemaakt bij de eerste opstanding. Maar de overige doden, dat wil zeggen de ongelovige gestorvenen, die zullen niet levend worden totdat de 1000 jaren voleindigd waren. Dus aan het begin is er een opstanding van rechtvaardigen. En aan het einde zal er een opstanding zijn van goddelozen. En laat dat nou precies ook zijn wat de Heere Jezus bijvoorbeeld zegt in Lucas 14. Daar maakt de Heere Jezus het onderscheid tussen de opstanding van de rechtvaardigen en de opstanding van de onrechtvaardigen. En Johannes 5, ik zeg het er maar bij, u kan het nakijken als u de Bijbeltekst erbij wil hebben. In Johannes 5 wordt gesproken over een opstanding ten leven, dat is deze, en een opstanding ten oordeel. En uit Openbaring 20 lees ik dat er tussen die twee opstandingen, dat er dus 1000 jaar zal zitten. Dat is volgens mij de betekenis van vers 5. En als je aan het begin, als gelovig, als martel, als je mag opstaan, dat wordt genoemd de eerste opstanding, omdat het namelijk een opstanding ten leven is. Nou, dat woordje eerste impliceert al, wil al zeggen dat het dus ook een tweede opstanding zal zijn. En dat is inderdaad zo, aan het eind. Het is wat ik vroeger altijd geleerd heb, dat er een algemene gelijktijdige opstanding is van rechtvaardigen en goddelozen, dat is niet bijbels. Ja. Allen rechtvaardigen, allen, ja, uiteindelijk wel. Ja. Allen, de eerste opstanding, dat bestrijkt al diegenen die in Christus hebben geloofd. Van de gemeente en in die laatste periode van de grote verdrukking, allemaal. Dit is als het ware de slotfase. Ja, ja, oh, ja, allemaal. Ja, goed. Ik snap wat je bedoelt, maar daar ga ik nou niet op in. Ja, ja, maar dit is het eindpunt van de eerste opstanding. Uiteindelijk, hier zullen geen gelovigen bij zitten. Die eerste opstanding, daar zullen allen, daarom staat er in vers 6, zalig en heilig is hij die deel heeft aan die eerste opstanding. De tweede opstanding, of de tweede dood, heeft over hen geen macht. En ze zullen priesters zijn van God en de Heer en Christus. En ze zullen met hem als koning op die troon heersen die 1000 jaar. Even tussen haakjes. Gaat het u al duizelen trouwens? Of moet ik doorgaan? Dan gaat duizelen. Nou. Wil je een pauze houden? Dan ik ga het toch uitleggen. Ik zat even te denken, zal ik het niet doen? Ik ga het wel doen. Voor degene die... het komt er op de site te staan, dus ik ga allemaal nalezen. Als het nou gaat over die eerste opstandingen, beste mensen, hoe wordt dat nou in de Bijbel vergeleken? Dat wordt in de Bijbel vergeleken met een oogst. Een oogst. Als er iemand sterft, dan spreken wij in de kerk over iemand die wordt begraven, die wordt gezaaid. De kerkhof is een zaaiakker. Zijn lichaam wordt gezaaid in de aarde. En het wordt gemaaid bij de opstanding. Als je nou kijkt naar die eerste opstanding, dan moet je zeggen, wie was nou de allereerste die met lichaam en ziel, ik moet eigenlijk zeggen met ziel en lichaam opstond, wie was nou de eerste met een opstandingslichaam? Dat was de Heer Jezus. Dat was de Heer Jezus. Hij was de eersteling van degene die ontslapen zijn, zegt Paulus. Die met een ziel en verheerlijk lichaam, een opstandingslichaam is opgestaan. Christus was de eerste. Een lichaam dat niet meer sterft. Dat bedoel ik. Kijk, die opwekkingen in het Oude Testament, maar die zijn toch weer gestorven. Lazarus ook. Maar de Heer Jezus was de eerste met een opstandingslichaam. Hij was de eersteling. En wie daarna? Dat weet ik ook. Nee, Lazarus niet. Precies. Daarna lezen we die hele moeilijke tekst. Maar ik lees dat er toch wel in. Als de Heer Jezus gestorven is, dan staat er, en de graven die gingen open. En dan staat er, en nadat Jezus opgewekt was, verschenen vele heiligen in Jeruzalem. Ze verschenen, die heiligen. Dat wil zeggen, na de opstanding van Christus, verschenen ze. Dat woord verschijnen duidt ook inderdaad op een opstanding met een opstandig lichaam. Dat was als het ware de Heer Jezus, de eersteling. En die heiligen die in Jeruzalem verschenen, ja, dat is als het ware de eerste pluk. Ik denk dat die niet meer gestorven zijn. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel. En dat is mijn mening. En mijn mening is gewoon dit keer geldig. Ja. Maar je ziet het, kijk, nou gaan we van dat naar dat naar dat en dat. En dan eindigen we daar en dan komen we niet verder dan vers 4. Want daar had ik het een klein beetje afkap. Dat zijn de heiligen. Het woordje verschijnen doet mij vermoeden dat het over de opstand, dat opstandend lichaam gaat. Vervolgens krijgen we, dat is één, hè, dat is de eerste, als het gaat in het beeld van de oogst, dan zou je kunnen zeggen, dit is de eerste pluk. Dan krijgen we de eigenlijke oogst. Dat is natuurlijk de opname van de gelovigen. En hier hebben we als het ware de laatste pluk. Namelijk de nalezing, dat woord wil ik hebben, ja. De nalezing, en dat zijn namelijk diegenen die martelaren, die onthoofd zijn tijdens een grote verdrukking. En dit allemaal bij elkaar in die drie fases wordt genoemd de eerste opstanding. Dus uiteindelijk hebben we alle gelovigen die gestorven zijn in de loop van de wereldgeschiedenis. Nee, want we zitten op dit moment nog, we zitten hier. Ja. Goed, ik kijk even naar mijn vrouw, want die zit altijd een beetje te seinen van slow down, slow down. Oké. Wat ik belangrijk vind, en dat zullen jullie nou wel gezien hebben, denk ik, inderdaad dit verschil. En als u nog eens tijd hebt om naar de site te kijken, ik heb daar een paar jaar geleden een keer een preek over gehouden, over de eerste opstanding, en ook dit proberen uit te leggen. Zalig is hij en heilig is hij die aan deze eerste opstanding deel heeft. Nou, dat is vers 4 tot en met 6. Ja, Colleen, ik zag jouw vinger volgens mij, of niet?
Ja.
Oké. Ik ook niet.
Ik kom er wel veel met Joden naar en die zeggen, de kerk,
ja.
Ik denk altijd dat zij het zijn. Vindt u dat ze te weinig erkend worden ook als...
Ja, dat klopt. Weet je wat ik wel heel mooi vind, mevrouw van der Velde, als het gaat over, ik heb net over die volken gehad, hè, die zich onderwerpen aan de heerschappij van Christus in die tijd. Van het volk der Joden zal gelden dat het hele volk bekeerd zal zijn. In die tijd. Dat zal alleen maar uit rechtvaardigen bestaan. Dat is dan het enige volk in die tijd wat als geheel tot bekering zal komen. Brakel zegt, uit de heidenvolken zullen er hopen zijn. Hopen, wat een tijd. Maar Israël allen. Dat vind ik wel een hele bemoediging. Ik ga naar vers 7 tot en met 10. Want ja, dat is denk ik heel onbekend. En wanneer de 1000 jaren zullen voleindigd zijn. Dus nou zitten we, ik heb iets verteld over het begin. Ik heb iets verteld over die kenmerken, hè, van afgoderij, schepping, volken, tempel, Israël, de plaats van planten, dieren enzovoort. In wat er hier gebeurt zo, in de grote trekken. En nu gaan we opeens naar het einde van die tussentijd. Nadat 1000 jaren voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. Voor een korte tijd, zegt vers 3. Als een hond van de band, zegt Brakel. Eventjes losgelaten voor een korte tijd. En dan staat er in vers 8, en hij zal uitgaan om de volken te verleiden vanuit de vier hoeken der aarde. Dat is natuurlijk ook sluw. Waarom? Nou, wat ik nou net gezegd heb, hè, dat in die hele aarde, hè, dat dan Israël het middelpunt zal zijn. En Jeruzalem de hoofdstad. En degene die nou het verste bij Jeruzalem vandaan wonen, ja, die pakte Satan het eerste. Hoe dichter bij Jeruzalem, de Heere is al daar. Hoe heiliger het gebied is. Hoe dichter bij de Heere, ja, hoe veiliger en hoe heiliger het is. Maar om de vier uithoeken der aarde, dus degene die naar het vest weg zijn van de volken, daar begint de Satan zijn laatste verleidingspoging. Zijn eerste was Eva, Hier wordt zijn allerlaatste verleiding, krachtsinspanning, wordt hier beschreven. Aan de periferie, precies. En weet je wat nou zo erg is? En wat zo triest is eigenlijk? Dat je ziet na die 1000 jaar van blijdschap, gerechtigheid, vrede, uiterlijke, heerlijke omstandigheden. Een heilstijd, een paradijselijke tijd. Dat toch het hart van de mens hetzelfde gebleven is. Vlees. Hetzelfde gebleven is. Van diegenen die geboren zijn in die periode. En niet wederom geboren. Wel uiterlijk zich onderworpen aan de wetten van de koning. Maar toch het hart. En als ze Satan dan maar eventjes probeert te zien. Die korte tijd ze één keer te verleiden. Lopen ze achter hem aan. Het hart van de mens is zo van u en mij is zo verschrikkelijk boos. Als de Heer zijn wet gaf aan Israël. Onder de wet. Opstand. Onder de genade. We spotten met God en gebod. Straks in de tijd van de grote verdrukking. Onder de oordelen van God. Ze kauwen hun tongen van de pijn. Maar ze lasten God. En straks in die tijd van glorie en heerlijkheid en goedheid en zegen en overvloed. Ook dan is het hart onbekeerlijk. En dat vind ik een zeer ernstige gedachte. Uiterlijk gezegend en innerlijk niet veranderd. En dan, dan wordt hij losgelaten. De laatste krachtsinspanning. En dan staat er in vers 8. De volken, de Vikerhoek, de Gog en de Magog. Om hen te vergaderen tot de oorlog. En het getal is als het zand de zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde. En ze gaan dan naar Jeruzalem weer. Hè? Ze omringden de legerplaats, namelijk de geliefde stad. Nou, dat is Jeruzalem. Hoe weet ik dat? Omdat in Psalm 87 staat, de Heere bemint, geliefde stad, bemint de poorten van Sion. Meer dan alle andere Jacobsteden. Dus hier gaat het over Jeruzalem. Het aardse Jeruzalem. En ze zullen komen en ze proberen dan. En Jeruzalem is op dat moment... Wat? Ja. Dorpsgewijs bewoond. Dorpsgewijs bewoond. Iedereen zit onder zijn wijngevel en zijn wijnstok. En de wapens zijn er niet meer. De oorlog werd niet meer geleerd. En zwaarden. En zijn, dus dorpsgewijs. Open, een open plaats. En dan komen ze vanuit die duistere hoeken. Die komen ze en dan massaal. Maar... Nou gaat Psalm 46 in vervulling. God is in het midden van haar. Een vurige muur rondom. Ik zal niet wijken. Ik zal niet wijken. God is een vurige muur rondom zijn volk. God is in het midden van haar. Ja. Nou, en dan zien we dat het ook zo over is. En zij zijn opgekomen... Over de breedte der aarde, vers 9, omringde de legerplaats, de geliefde stad, en er kwam vuur uit de hemel en heeft hen verslonden. Het vuur van Gods directe ingrijpen en die opstandige volken, die worden verteerd in ene keer. En dan vers 10. Dat is een hoogtepunt in het boek vers 10. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs die van zwavel, zilver brandt. Waar de beest is en het valse profeet ook zijn. En zullen gepijnigd worden dag en nacht. Ziet u trouwens? Even kijken. Wat zegt u? Nee, die kwamen er niet uit. Nee die kunnen er ook nooit meer uit. Want als je het goed ziet... Het beest en de antichrist, die waren al in de poel des vuurs, hoofdstuk 19. Die waren er al. Dat is de hel, hè? De Gehenna. Dit is de hel. En de Satan, die werd aan het begin, die werd niet in de poel geworpen, maar in de bottomless pit. In de put, in de afgrond. Dat is wat anders. Als een soort gevangenis. Gebonden, precies. En toen is hij na die 1000 jaar een korte tijd losgelaten... Nou, en toen kwamen al die, vanuit de uithoeken der aarde kwamen die opstandigen toch nog één keer bij elkaar. Laatste. En dan is het definitieve einde, vers 10, van de Satan. dan wordt hij niet in de put meer geworpen, maar dan wordt hij geworpen in de poel waar op dat moment al 1000 jaar zijn, beest en de antichrist. Snap je? En want die waren er net aan het begin heen, in geworpen. Openbaring 19. En dan zal die onheilige drie-eenheid dan bij elkaar zijn in die poel des vuurs. En dat is een hoogte, waarom is dat een hoogtepunt van het boek? Omdat dan uiteindelijk, definitief, Satan verpletterd is. En het is gedaan met de draak. En hij zal nooit meer kunnen verleiden tot zonde. En ook nooit meer kunnen doden, Gods kinderen. Het is dan echt voorbij. En dan, nadat de Satan in die poel des vuurs geworpen is, ja, dan gaat het over de grote witte troon. Vers 11 tot en met 15, het laatste gedeelte. Dan de mensen, de ongelovigen, van alle eeuwen door, tot aan de eindtijd. De ongelovigen, wat zal daarmee gebeuren? Nou, dan moeten we eens goed opletten wat nou vers 11 tot en met 15 wil zeggen. Ik ga een paar dingen lanceren, een paar stellingen en een paar gedachten. Ten eerste, als het nou gaat over de oordeelsdag, deze oordeelsdag, hè, staat bij mij boven het echt het allerlaatste oordeel, dat dus inderdaad hier plaatsvindt, na die 1000 jaar, het laatste oordeel, de grote witte troon. U ziet dat deze oordeelsdag, dat die niet nabij is. Niet nabij is. Waarom niet? Omdat dit allemaal nog moet gebeuren. Dat is één. Dus de oordeelsdag is nog niet nabij. Het tweede wat ik wil zeggen, dat is dat bij deze grote witte troon, vers 11, ik zag een grote witte troon, dat bij die rechtszitting, de oordeelsdag, dat daar niet alle mensen zullen zijn. Maar dat voor deze witte troon, dat daar zullen zijn, wie? Niet alle mensen. Maar alleen de ongelovigen van alle eeuwen en alle plaatsen en alle tijden. Maar het zullen alleen de ongelovigen zijn. Waarom? Nou, dat heb ik eigenlijk net proberen uit te leggen. Omdat de gelovigen, die zijn al lang opgestaan met een opstandingslichaam. Met een verheerlijk lichaam. He, en die zijn bij de Heer en mogen met hem als koningen heersen. In die tijd en tot in alle eeuwigheid. Die hebben hun behoudenis en hun beloning en al lang ontvangen. En die zijn al lang opgewekt uit de graven. Maar die overige doden, na die 1000 jaar, ja, die zullen toch ook naar ziel en lichaam ook voor God moeten verschijnen. En dat gebeurt voor die grote witte troon. Nou, als u dat vat en als u dat begrijpt en als u dat overneemt, dan gaat er wel een wissel om. Want vroeger dacht ik altijd, en zo is het ook vaak gezegd, dat straks die oordeelsdag komt en dan staan we allemaal voor die witte troon en worden al... Nee, we staan niet allemaal tegelijkertijd voor die witte troon. Nee. Voor die eigenlijke grote witte troon, daar zullen alleen maar de goddelozen verschijnen. Dat zegt voor mij Openbaring 20, vers 11 tot en met 15. Ja? Ja? Die komen niet voor de grote witte troon. Nee, nee, want dat zijn namelijk gelovigen die zich van harte hebben onderworpen aan, aan de gezag van koning Jezus. En die zullen doorgaan, overgaan in de eeuwige toestand. Nee. Het heeft te maken met die tweede opstanding, precies. Ja, ja. Ja! Ja, dat klopt, dat klopt. Nou, hier komt het kaf naar boven. En wat staat er? Bindt ze in busselen. En? Verbrand ze. Ja, ja. En dat is openbaar. Dat is het laatste gedeelte. Ja. Alleen het nieuwe in Openbaring is dit. De Heer Jezus zegt in Matthäus 13 over dat tarwe en dat onkruid. Hè? Dat het inderdaad bij de oogsttijd de maaiers, engelen en zo. Dat daar inderdaad dat de tarwe en het onkruid dat apart gehaald wordt. Uit elkaar gehaald wordt. Het tarwe gaat naar de schuur en het onkruid wordt uiteindelijk verbrand. Maar het nieuwe van Openbaring is dat Johannes heeft mogen zien en mogen openbaren aan ons door de Heere, dat daar een tijd tussen zit. De Heere onderscheidt dit, een opstanding ten leven en ten oordeel, rechtvaardig en onrechtvaardige, maar Openbaring 20, dat leert mij dat daar deze tijdsperiode tussen zit. Ja. Maar je ziet ook in die gelijkenis dat het wel onderscheiden wordt. Dat het niet allemaal ineens en tarwe en... Nee. En dan worden ze bij elkaar gebonden als het ware. Hè? Gebonden, die hele groep. En die komt dan voor de laatste grote witte troon te staan. Even nog een aantal dingen. Er wordt gesproken, een ontzaggelijk ernstig iets trouwens hoor. Wat hier staat. Over de grote witte troon. Waarom groot? Waarom groot? Waarom is die troon groot? Ten eerste omdat de rechter die daarop zit groot is. En die rechter... Dat zal Jezus zijn. Niet God de Vader, maar de Heer Jezus. Omdat God de Vader heeft het oordeel gegeven, het zal Gods troon zijn, maar daarop zit de Zoon. Omdat de Vader de volmacht gegeven heeft aan zijn Zoon om te oordelen. Omdat de rechter groot is, omdat die groep zo ontzettend groot is. Van ongelovigen, van alle eeuwen. En omdat het vonnis zo ontzaggelijk groot is. Een eeuwig oordeel met eeuwige en grote gevolgen. Weet je, ik las... wat dacht u van Pilatus? Pilatus. Pontius Pilatus. Wat moet het voor Pilatus zijn? Hè? Pilatus die eens zelf rechter was. En die voor zijn rechtbank... De Heer Jezus als de vernederde mens zag staan en hem veroordeeld heeft. Dan zullen de rollen omgedraaid zijn. Dan zal Pilatus staan voor de grote witte troon. En dan zal hij diezelfde mens zien die hij veroordeeld had. En dan zullen de rollen omgedraaid zijn. Dan zal Jezus als de zoon des mensen hem vonnissen. Oog in oog met de rechter. Groot. Een witte troon. Waarom wit? Waarom wit? Reinheid. Heiligheid. Het licht. Het licht. Het licht van God. En alles zal aan het licht gebracht worden. Alles zal... wat in de duister gebeurd is. In de donkerheid gebeurd is. Dat zal in de glans van zijn majesteit gezet worden. Elk werk der duisternis zal daar geopenbaard worden. De rechter is de Heer Jezus, heb ik gezegd. En dan staat er in vers 12. En ik zag de doden klein en groot. Kleine zondaren, grote zondaren. Eerst wordt er gesproken over de troon en de rechter, vers 11. En nu in vers 12 over degene die daarvoor verschijnen. De doden, klein en groot. En die doden die zullen ook opgewekt worden. Hè? Die overige doden, die zullen opgewekt worden. En dan gaan de boeken open. Welke boeken? Ik denk twee. Twee boeken. Het eerste boek is het boek van Gods alwetendheid. Waar alles in staat. Wat we gedacht hebben, gezegd hebben en wat ze gedaan hebben. De boeken, de dossiers, Gods administratie, Gods registratie. Als een cassette recorder. Die alles heeft geregistreerd, vastgelegd en niets vergeten. En dat komt terug. In een van de psalmen staat, en dat geldt zeker hier, ik zal het u ordentelijk voor ogen stellen. Je hele leven komt dan terug. Het hele leven van ongelovigen, moet ik zeggen. Dat boek, Brakel zegt, alsof iemand, God heeft alles opgetekend, als iemand die bij je was, met pen en inkt en al je gedachten, woorden, daden opschrijft, met dag, maand, uur en plaats, wanneer en waar het gebeurd is. Ziet u nou hoe belangrijk het is dat wij nu is het nog geen rechte troon. Nu, dat is het evangelie van vanavond. Nu is het nog geen rechtertroon, oordeelstroon. Maar nu zit God, nu zit de Heer Jezus op een genadetroon. En is er genade te verkrijgen? Ziet u hoe belangrijk het is dat mijn gedachten, mijn woorden, mijn werken, mijn daden, dat het onder het bloed bedekt moet zijn. Want als u niet onder het bloed van de Heer Jezus, als je leven niet onder het bloed bedekt is, dan komt dat allemaal, dan komt dat allemaal terug. En er is een ander boek. Oh, ik had twee boeken, hè, boeken. Het boek van Gods alwetendheid. En Matthew Henry zegt inderdaad, het tweede is het boek van je eigen geweten. Die zal moeten beamen, dat heb ik gedaan. Ja, dat klopt, dat klopt. Dat heb ik gedaan. Geen ander, maar het gaat over mij. En dan wordt er nog een ander boek genoemd, dat is het boek des levens. En dat is het boek, daar staan alle rechtvaardigen in. Alle gelovigen in. En wat staat er van hen in? In het boek des levens. Daar staan hun namen in. En daar staat ook in hun, heel goed, hun goede werken. En weet je wat er niet in staat? Hun zonden, want die zijn afgewassen. Precies. Maar dat boek van Gods alwetendheid voor de ongelovigen, daar staan hun goede, maar ook hun slechte daden in. Die zijn niet gereinigd. En ze zullen worden geoordeeld, staat er, even kijken, ik ben in vers 12, en hetgeen in de boeken, naar hun werken. Ze worden geoordeeld naar hun werken. Kijk, een gelovige, hier, begin, die zal ook worden beoordeeld naar hun werken. Beoordeeld, loon ontvangen. Maar een ongelovige, die zal ook worden beoordeeld naar hun werken. Maar dan gaat het natuurlijk niet om loon in de hemel, maar dan gaat het om de strafmaat die God zal vaststellen. En dan geloof ik, beste mensen, en natuurlijk zijn het tere dingen, en ik stel het ook een beetje stellig, maar ik zeg het ook met voorzichtigheid. Maar ik wil niet vaag zijn. Erg hekel aan is vaagheid. Dus ik probeer u wel iets duidelijk te maken. Ik geloof ook dat er niet alleen in de hemel verschil zal zijn. Iedereen zal zalig zijn. En toch zal er een onderscheid zijn in heerlijkheid. In kronen die uitgedeeld worden. Bijvoorbeeld alleen op de martelaren, hè. Zal een bijzondere martelaarskroon ontvangen. Maar zo zal er ook in de plaats zijn, ook bij de ongelovigen, hè, wat uiteindelijk genoemd wordt, die zullen gestraft worden naar rechtvaardigheid. En de een zal met weinig en de andere zal met vele slagen, naar wat ze gedaan hebben in dit leven. En dan moet u mij niet vragen hoe dat dan precies zal gaan, dat weet ik niet. Maar God zal ook in zijn oordeel, in zijn strafmaat, rechtvaardig zijn. En daarom staat er, denk ik, ze worden geoordeeld naar hun werken. Ja, dat is ook een goede vraag. Ik denk dat het hier gaat, bij die grote witte troon, niet om het sterven, maar dat het uiteindelijke oordeel gaat plaatsvinden op het moment dat ook de lichamen van de ongelovigen worden opgewekt en zullen worden verenigd met de zielen. He, als een mens sterft, ja, dan wordt toch de ziel van het lichaam gescheiden. He, maar op het moment dat hij voor de grote witte troon, dan zullen die lichamen, ze worden opgewekt. He, dus een mens zoals hij was in zijn binnen- en zijn buitenkant, zoals ik nu ben, van buiten en van binnen, zo zal ik straks ook naar ziel en lichaam voor de troon staan. Althans, dat geldt daarvoor. De ongelovigen. Ja. En dat is het bijzondere van deze verse. En dan staat er in vers 13, de zee gaf hun doden. Mensen die een zeemansgraf hebben, die verdronken zijn, in diepte de zee, die nooit meer teruggevonden zijn. De zee zal die doden teruggeven. En degene die verbrand, die gecremeerd zijn, die zijn hier weg. De Heere weet dat wel te vinden. En die zullen ook opstaan. En de dood en de hel, dat wil eigenlijk zeggen het graf. Hè? De dood en het graf, de Hades. De dood, het lichaam, maar ook waar de zielen vastgehouden worden. Hè? Dat zal weer verenigd worden naar ziel en lichaam. Ze moeten hun doden geven, want Jezus heeft de sleutel van de dood en het dodenrijk. Dan draait de Heer als het ware die sleutel om en dan moeten ze komen, stuk voor stuk. En zij werden geoordeeld en ieder zal het weer naar hun werken. En dan vers 14, een prachtig vers. En de dood en het dodenrijk, hel is eigenlijk dodenrijk, Hades. En de dood en het dodenrijk werden geworpen in de hel. als monsters. Die dood die altijd sinds de zondeval heeft gezegd, geef, 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 geef. Die miljoenen, miljarden mensen die verslonden zijn in de kaken van de dood en het dode rijk. Ook de dood en de dood zal worden gedood, definitief. Worden geworpen in de hel. De dood zal niet meer zijn. En nou begrijpt u wat er staat. Ook weer zo'n tekst die u allemaal kent. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Nou, dat is vers 14. Dat wordt hier vervuld. De dood werd geworpen in de hel. Die vijand die wordt ook teniet gedaan. Die laatste vijand weg. Ja. En daar heeft Paulus al wat van gezegd toen hij zei. Dood, waar is uw overwinning? Hel, waar is uw prikkel? Die idee, ik weet dat eenmaal die dood, die prikkel is er al uit. Ik weet dat eenmaal de dood voor goed verslagen zal worden. En hier is het vierde. In vers 14 zie je dat de dood inderdaad weggaat. Helemaal vernietigd wordt. En dan in het nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat is volgende keer gaan we het erover hebben. Dan zullen we zien dat het leven triomfeert. Geen dood, geen zonde meer, maar het leven triomfeert. Vers 15 tenslotte. En zo iemand niet gevonden werd in het boek des levens geschreven te zijn, die werd geworpen, een ontzaglijk eind, in de poel des vuurs. Dat is de tweede dood. De boeken spreken. Nou, begrijpt u waarom de Heer Jezus tegen zijn discipelen zijn, die waren zo enthousiast, die zeggen, hey, de duivelen zijn ons onderworpen. We kunnen duivelen uitwerpen. En dan zegt de Heer Jezus, verblijd je nou niet dat die duivelen je onderworpen zijn, maar verblijd je daarin dat je namen staan opgeschreven in het boek des levens. Die geschreven staat in het boek des levens des lams. Ja, die zal niet worden geworpen in de poel des vuurs. Die zal niet worden geoordeeld, omdat het oordeel gedragen is door de Heer Jezus zelf. Die zal gered zijn. Wie in dit leven zijn rechter, zijn komende rechter, heeft leren bidden om genade. Als u naar die genadetroon van God bent gegaan en u hebt uw zonde beleden, dan is de Heer getrouw en rechtvaardig. Dat pleitend op het bloed van de Heer Jezus. Heer Jezus, wast u mij van al mijn gedachten, woorden en daden. Dan doet de Heer dat. En dan zijn ze weg voor God en dan komt hij er niet meer op terug. Geschreven in het boek des levens des lams. Maar wie daar niet in geschreven staat, die zal worden geworpen in de poel des vuurs. Dan zal er alleen maar een rechte troon zijn. Nu is er gelukkig ook nog een altaar waar verzoening is. Waar verzoening is. En daarom is het zo kostbaar om in de genadetijd nu te leven. En hoe het dan zal zijn, als dan die hele periode, die laatste gedeelte van de mensheidsgeschiedenis afgelopen is. Als het dan helemaal afgelopen, ook dat laatste oordeel heeft plaatsgevonden. Dan breekt aan die heerlijke eeuwigheid. Die eeuwige heerlijkheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En hoe dat zal zijn, ik zeg het met een vers. U kent het, ouderen kennen dat. Hoe dat zal zijn, dan zal de Zoon des Mensen zijn koningschap overgeven aan God. En dan zal God drie enig, de Vader en de Zoon van God en de Heilige Geest, alles zijn en in allen. Er is een gezang dat zegt, als de Heere God in allen en in allen. Als de Heere God in alles en in allen alles is, zal het licht zijn. Eeuwig licht zijn. Licht uit licht en duisternis. Niet bekend? Prachtige zang van Isaac da Costa. Het staat in de hervormde bundel. Goed, mensen. Nog een dringende vraag en zo niet, dan gaan we eindigen. Ja, nog twee dringende vragen. Het definitieve oordeel, ja, wat gebeurt er op het moment dat je sterft? Dat is uw vraag. Ja, ja, precies. Ja. 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 Kijk, u moet goed bedenken, als het over deze dingen gaat. Kijk, ik zeg het nou even simpel. Als mens Je bent of door genade een kind van God, of je blijft in je zonde volharden en je blijft een ongelovige. Op het moment dat je sterft, dan wordt de ziel van het lichaam ontbonden. Ja? En dat geldt zowel ook voor de ongelovigen. Het lichaam gaat ten grave en de ziel op dat moment, dan ligt je lot vast. Je bestemming ligt vast. Alleen dan gaat het over die ziel. De ziel van de gelovige, waar is die? Paradijs. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn, precies. Alleen, dat zal wel heerlijk zijn met de Heere Jezus in het paradijs. Maar het is toch in zekere zin onvolmaakt. Niet dat het bij de Heere Jezus onvolmaakt is. Maar je ziel en je lichaam zijn er niet bij elkaar. Dat gebeurt op het moment van die eerste opstanding voor een kind van God. En datzelfde geldt ook voor de ongelovigen. Op het moment dat een goddeloze sterft, het lichaam gaat ten grave, dat is voor iedereen hetzelfde, de dode akker. Maar die ziel, waar is op van stonden aan de ziel van een goddeloze? Of, zoals Jezus dat zegt in Lucas 16, de rijke man die sloeg zijn ogen op in de plaats van de pijn. Maar denk erom, dat wordt niet de hel genoemd. Het zal wel verschrikkelijk zijn, maar daar wordt het woordje hel, zoals het hier staat, dat is niet de poel des vuurs. De poel des vuurs is bestemd voor de Satan, het beest, de antichrist en de goddelozen. En die zullen er straks bij die grote witte troon, als die lichamen ook worden opgewekt, die zullen er dus met ziel en lichaam eeuwig moeten zijn. Dus dat onderscheid moet je wel maken. Dus in die zin is het waar dat je lot, je bestemming ligt vast. Alleen het is alleen nog met de ziel. En toch niet als compleet mens. Yes. Ja, in die zin. Ja, je moet het weer goed onderscheiden. De eigenlijke hel, zoals het, de poel des vuurs, laat ik het zo zeggen. De poel waar in Openbaring over gesproken wordt. Die is op dit moment nog leeg. De eerste die in de poel des vuurs zullen zijn, dat zullen het beest zijn en de antichrist. En de Satan hebben we gezien na die 1000 jaar. En dan ook nog de dood en de Hades, het dodenrijk, die werden geworpen in de poel des vuurs. Vers 13 staat dat. Vers 14 staat dat. En daar zullen tenslotte ook zijn al die goddelozen die voor de grote witte troon naar ziel en lichaam een rechtvaardig oordeel hebben gekregen en ook hun verdiende loon ook zullen moeten billijken van ja, dat heb ik gedaan. Ook daarin God moeten billijken. Ja, dus dat is de eigenlijke plaats voor ziel en lichaam. Dat klopt. Ja, dat is het verwarrende. Dat is het verwarrende. Ja, dat is het verwarrende. Klopt, ja. Goed, nou, het is heel, heel veel, maar ik vind het fijn dat ik dat eens een keer mocht overdenken met u. En volgende keer moet u zeker komen. Want dan gaat het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is een van de mooiste hoofdstukken in de Openbaring. We gaan samen eindigen. En dat doen we met het zingen van Psalm, even kijken, in de 40, 46... Dan moet u Psalm 6, we gaan zingen Psalm 46, vers 3. En dan moet u denken aan inderdaad dat Jeruzalem dorpsgewijs bewoont. Geen onheil zal de stad verstoren, waar God zijn woning heeft verkoren. En dan aan het eind, dan zien we inderdaad die Magog komen, wat we overdacht hebben. En dat God dan redt. Psalm 46, vers 3. Geen onheil zal de storen waar God zijn woning heeft verkoren. God zal haar redden de nood bij dagen van het morgenrood. Zag de heidenen kwaad beramen, zullen samen nog eindigen met een dankgebed. Grote machtige God. Het einde van deze bijzondere avond komen we tot u. Om u te danken, Heren. Te danken voor de gebedskring, het begin van de avond. Zoveel jongeren samen in het gebed tot u. Wat een bemoediging. Danken ook voor uw woord. Wat een machtig perspectief. Wat een uitzicht, Heren, geeft u. Aan de ene kant, ja, dan worden we er blij van. Dan kunnen we naar verlangen. Vorige week al, de bruiloft van het Lam. Feest. Eeuwige feestdag bij u. En nu vanavond over die heerlijke heilstijd, als het allemaal waar is, en het is waar, want uw woord zegt het, dat u, Heere Jezus, koning zult zijn. Alle knieziel zal zich voor u buigen. En alle tong zal het belijden. Hij is Heer. Wat zal dat zijn, Heer? Als de oorlog niet meer wordt geleerd, zoveel mensen verminkt, gedood, gemarteld, zoveel dingen kapot zijn, getraumatiseerd. Heren, als vrede zal heersen, alom. Als de aarde weer als een paradijs zal worden. Kom, Heere Jezus, kom, zingen we dan. En tegelijkertijd huiveren we ook, Heren. Want we zijn geëindigd met het allerlaatste wat u zult doen, voordat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreekt. U houdt dat ook voor het allerlaatst. U doet dat niet graag. We hebben gezien dat het allerlaatste wat u doet, dat is oordeel vellen. En ook daarin zult u rechtvaardig zijn. Mensen die heel hun leven niet hebben gewild dat u koning over hen zou zijn. U geeft hen hun wens voor eeuwig. Ze zullen nooit meer met u in aanraking komen. Maar wat zal dat vreselijk zijn? Eeuwig zonder God. Als u uw rug naar ons toekeert en niet meer uw vriendelijk aangezicht. Heren, wij willen u danken dat het nu genadetijd is. Dat u op een genade troon zit. Dat er een altaar is. Dat er een kruis heeft gestaan. Dat verzoening mag worden gepredikt. Heren, geef dat velen, jongeren, ouderen, kinderen, randkerkelijke, buitenkerkelijke, maar ook binnenkerkelijke, dat we van harten mogen leren belijden, van harten leren geloven in de Heere Jezus als onze Heiland en onze Heer. Heer, ik wil u danken zo voor deze avond. Geef dat we het goede zullen onthouden. En wat we nog niet begrijpen, wilt u daar zelf licht over geven, Heer. Geef dat het verlangen de boventoon mag voeren. Kom, Heere Jezus, kom. Want uw komst is het die ons heil volmaakt. En als u komt, dan zal de aarde worden bedekt met de heerlijkheid van u, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Om Jezus wil. Amen. Hartelijk dank voor uw komst en graag tot over 2 weken, want volgende week is het hemelvaart.